Radio Steunkous, Radio Steunkous, Radio Steunkous, Steunkous!
Heel hartelijk welkom bij Radio Steunkous.
Op 14 juni overleed Henk van Os op 87-jarige leeftijd. Henk was kunsthistoricus en hoogleraar. Hij kreeg nationale bekendheid toen hij in de jaren 90 directeur werd van het Rijksmuseum en daarna tv-programma's presenteerde als Beeldenstorm en Museumschatten. De geboren Harderwijker woonde al jaren in Amsterdam, waar hij ook is overleden. In deze uitzending herhalen we een reportage over een bezoek aan Henk en zijn vrouw Helene, 4 jaar geleden. Daarin blikken zij terug op hun huwelijk en op wat hen houvast biedt in het leven.
In 2019 spraken we met kunstenares Ans Marcus. Haar werken hingen nooit in het Rijksmuseum, maar duizenden Amsterdammers bezochten en zagen haar kunst. En omdat Amsterdam haar 750-jarig bestaan viert, zoomen we in op de historie van één van haar 300 pleinen. Het Van de Helsplein, dat 4 jaar geleden ook een mijlpaal vierde, haar 100-jarige bestaan. Henk van Os, kunsthistoricus en oud-directeur van het Rijksmuseum, overleed op 14 juni. 4 jaar geleden was Radio Steunkous bij hem en zijn vrouw Helene op bezoek in hun woning in Amsterdam-Zuid. Aan de keukentafel spraken we over kunst, hun huwelijk en wat hen houvast geeft in het leven. Luister nog een keer naar dit bijzondere gesprek, de nagedachtenis aan Henk van Os, die 87 jaar oud is geworden. Ik zit samen met Henk en Helene in een ruime, lichte woonkamer met uitzicht op de tuin. Op de ronde eettafel zijn de boeken en papieren aan de kant geschoven om plaats te maken voor thee en chocolaatjes. Een hartelijke welkom had ik me bijna niet kunnen voorstellen. Schuin tegenover mij zit Helene. Ze is klein van stuk en praat zacht. Tussen ons in zit Henk. Hij heeft een bedaarde, vrolijk klinkende stem. Hij vraagt hoe ik het interview ga opnemen. Helene's stem is immers zachter dan die van hem. En misschien is het raadzaam dat ik iets dichter bij Helene ga zitten.
En als je er nog heen moet, dan doe je dat dan.
Ik stel hem gerust dat ik de microfoon meer Helene's richting uit zal houden. Maar deze bezorgdheid om Helene zal tijdens het interview vaker de kop opsteken.
Ja, Helene heeft een zachtere stem dan ik.
Ja. Een jaar geleden moesten Henk en Helene noodgedwongen verhuizen. Helene's Parkinson verslechterde en haar mobiliteit ging snel achteruit. Trappenlopen werd lastiger en deze benedenwoning in Zuid bood uitkomst. Na het uitwisselen van wat formaliteiten steek ik van wal en wil weten hoe lang zij al samen zijn.
Goeie vraag. We zijn in 1960 getrouwd.
65. Ah, kijk, een correctie. Ja. Dat scheelt 5 jaar.
Er ontstaat gelijk verwarring over het aantal jaren dat ze getrouwd zijn.
Had ik laatst op aan moeten weten, dan onthoud ik hem nog.
57 jaar.
57 ja. Jaar zijn ze al samen.
En waren jullie elkaars eerste liefde?
Nee.
Nee? Oh, nee.
En ze leerden elkaar kennen als student in Groningen. Ze schelen 2 jaar. Zij studeert psychologie. En Henk is net afgestudeerd kunsthistoricus. Ze gaan samen wonen op een oude boerderij buiten de stad.
De 16e eeuwse woonden wij in.
Het is een ver weg van zijn vader.
Nee, het kwam een beetje omdat ik had al niet in Groningen willen studeren. Omdat mijn vader daar rector magnificus was. Toen ging ik ook nog eens een keer werken. Wat ook niet mijn bedoeling was. In Groningen aan de universiteit. Toen mijn vader weer rector magnificus was. Dus toen dacht ik, nou we echt wegwezen. Hij was een hele aardige man hoor, verder. Maar ik bedoel, het is toch. Het is toch lastig.
Henk wilde de stad uit vanwege zijn vader. Hij is het meest aan het woord. En hij maakt op zijn tijd graag een grapje. En dat is ook precies waarom Helene 58 jaar geleden op hem viel.
En mag ik u vragen, wat trok u zo in Henk?
Hij had heel goed humor. Dat vind ik belangrijk. En verder hadden we ook een beetje dezelfde achtergrond. Hè?
Ja. En zeg jij maar, Leen. Waarom we dezelfde achtergrond hadden?
Nou, we hebben altijd een hervormd gezin.
Hervormd gezin, ja. En was dat iets wat jullie bond, het geloof?
Ja, toen wel, ja.
Helena's vader was dominee. Maar toch brak zij met het geloof omdat ze niet afhankelijk wilde zijn van een god en van anderen. Je bent zelf verantwoordelijk voor wat je doet, vindt ze.
Maar hoe reageerde uw familie dat u afstand nam van het geloof?
Oh, dat hebben ze nooit zo erg moeilijk gevonden.
Nee?
Ik kom uit een gezin met 5 kinderen en ik geloof dat er nog maar 1 echt gelovig is.
Helene deed afstand van het geloof. Maar voor Henk speelde het geloof een belangrijke rol in zijn leven.
Ja, dat heeft het. Maar dat was ook wel een geloof wat heel veel mensen niet bij mij deelden. Ik kan alleen maar met het geloof omgaan als ik een God mag beleiden die net zo lang bestaat als wij in hem geloven, zal ik maar zeggen.
Henk gelooft dat God bestaat bij de gratie dat mensen in hem geloven.
Ik ben toen ook een tijd.
Stoppen wij met geloven, dan houdt God op te bestaan. Hun geloofsverschillen zijn nooit een punt van discussie geweest tijdens hun huwelijk. Evenmin als het feit dat Henk voor zijn werk aan de universiteit vaak op reis ging naar Italië en Amerika. En Helene de zorg voor de 3 kinderen in Groningen op zich nam.
Nee, je bent heel veel prijs geweest zonder mij, maar vooral naar Amerika, dat is langer.
Dat duurde langer, ja. Italië. Ja, Italië zijn we samen geweest, zelfs nog een jaar. Ja.
Zijn er dan momenten geweest die beslissend zijn geweest voor bepaalde keuzes die jullie gemaakt hebben?
Nou, om naar Amsterdam te gaan.
Ja, dat is een
die gang van Groningen naar hier. Ja. Dat hadden we eigenlijk niet verwacht.
Nee.
Het was eerder dat je er tegenop zag een beetje of je dat grootstedelijke, of je dat wel leuk zou vinden. En ja, dat vond ik dus leuk. Ik kom heel reusachtig uit Groningen. Ja, ik had nooit gedacht dat ik daar weg zou gaan. Maar het is toen is het dus wel... Ja.
Maar bent u dan nu een Amsterdammer?
Zo voel ik het wel, ja.
Ja?
Ja, zeker. Ja.
Henk had nooit gedacht dat hij Groningen zou verlaten voor Amsterdam. Maar hij ging zich hier thuis voelen en bleef er wonen, ook toen hij 3 jaar geleden stopte als hoogleraar aan de universiteit.
Maar wat was de reden dat u stopte eigenlijk?
Ook wel dat ik... Helene heeft de ziekte van Parkinson... Mm-hmm. En dat ik dacht dat ik daar ook wel eens een beetje aandacht dus dat. En ook wel omdat je denkt dat... je hebt altijd nog wel het gevoel dat iets beter kan. Maar als je 80 bent, dan heb je dat dan is dat een beetje overdreven gevoel. Dus dat had ik niet. En dat haalt ook wel een beetje... Ja, dat je op tijd met iets ophoudt, laat ik het zo zeggen.
Dat zijn andere mensen die denken dat op hun 70ste.
Ja, per gehad zou ik zeggen.
Ja. Maar heeft dat het leven voor jullie veranderd?
Nou, we zijn toen verhuisd, vrij snel, hè?
Ja, we woonden aan de Koninginnenweg.
Een heel groot huis.
Dus hebben we hier gaan wonen.
Dat was wel een verandering.
Ja, dat was een grote verandering in het begin.
Nou, door het Parkinson kon ik allerlei dingen niet meer. Het was een heel grote verandering. Ja. En het viel een beetje samen met de verhuizing. Dus we hebben dit huis al een soort gevoel gehad. Nou ja, ik kan toch niks meer.
De strappen zijn er niet, om er iets te noemen.
Maar ik kan me ook voorstellen dat als je heel lang... gewend bent dat je man niet om je heen is, dat je gewoon lekker je eigen gang kan gaan.
Ja, het is ook zo.
Dat daar toch ook wel iets in verandert.
Ja, verandert ook iets in, ja, absoluut. Ja. En door het gevoel dat ik ook zo weinig meer kon, was het ook wel weer goed.
Dat is toch wel fijn.
Door de Parkinson zagen Henk en Helene zich genoodzaakt te verhuizen naar een benedenwoning in Amsterdam-Zuid. Ik vraag me af wat deze twee mensen die al zo lang bij elkaar zijn en al zoveel met elkaar hebben meegemaakt, wat zij hebben geleerd van het leven.
Ja, ik had misschien meer mijn eigen zelfstandigheid willen behouden.
Nou, het zat er dik in dat Helene ook hoogleraar zou kunnen worden.
En zijn er bij u situaties zeggen waar u echt iets van geleerd heeft?
Meer voor de, er voor de kinderen zijn. Want bij al dat gereis en zo schoot dat er natuurlijk in. Ik weet nog heel precies dat het één moment was. Pieter, dat is onze tweede zoon. En, Pieter die zat op de kleuterschool. En er zat in die klas ook een meisje waarvan de vader plotseling was overleden. En Pieter zei bij wijze van troost tegen dat meisje, nou, dat is niet zo erg hoor, mijn vader is er ook bijna nooit. Dus die hakt er aardig in. En toen ben ik ook mijn onderzoek anders gaan doen. Toen ben ik, in plaats van dat je allemaal zit te graven in archieven en dat je echt Italië altijd nodig hebt, toen heb ik een overzichtsboek geschreven over de kunst van Siena. En dat kon je gewoon in Groningen.
Zijn zoon Pieter opende Henk zijn ogen. Hij bleef vaker in de buurt van zijn gezin en ging minder op reis. Henk en Helene zijn 58 jaar samen. Het leven heeft hun inzichten gegeven. Maar wat hebben ze van elkaar geleerd in al die jaren?
Maar laat ik het omgekeerd zeggen. Er wordt heel vaak gezegd dat om zo lang getrouwd te zijn, moet je veel van elkaar weg hebben. Dat is niet zo mooi gezegd.
Maar
ik heb nou juist, gemerkt op de duur van ons, dat het heel veel betekent dat dat nou net niet zo is. En
dat je veel van elkaar verschilt.
Ja.
Dat ook maakt.
Ja.
Dat je zo lang met elkaar ook misschien.
Ja. En ook wel heel praktisch dat je heel verschillende dingen. Er zijn heel veel dingen die waarvan ik erg blij ben dat Helene ze doet. Want ik doe ze niet, bijvoorbeeld. En ik hoop ook maar omgekeerd. Maar zoiets. Je moet geen zin hebben om met elkaar op te houden. Zoiets.
Ja, de nuchter van u, maar het verhaal.
Ze ervaren het allebei als gunstig dat zij zo verschillend zijn. Zij noemt zichzelf de nuchtere van de tweetaal. Hij is meer de druktemaker, de verhalen vertellen. Die zo nu en dan een beetje uit de bocht vliegt door een verhaal iets groter te maken dan het in werkelijkheid was. Want ooit maakte zijn zoon wereldkundig dat zijn vader kogelstootkampioen was.
Ja, dat heeft hij zo groot gemaakt.
Het schaamrood vliegt Henk nu nog op de wangen als hij daaraan denkt.
Ik ben ook daardoor een beetje oplettender dan vroeger, dat ik niet te veel aan het woord ben, laat ik het zo maar zeggen. Of dat het niet functioneel is dat ik veel aan het woord
Henk
ben.
Henk en Helene delen een gelukkige, maar ook een verdrietige geschiedenis. Op 28-jarige leeftijd maakte hun oudste zoon een einde aan zijn leven, na 8 jaar te hebben geleden aan schizofrenie. Aan zoon Pieter schreef Henk later dat hij na de fatale gebeurtenis vaak dezelfde droom had. Ik nam Wouter tussen mijn knieën en zo gingen we tussen de rails zitten en zagen we de trein op ons afkomen. Als zoiets verschrikkelijks je overkomt, wat geef je dan houvast? Voor Helene zijn dat de relaties die zij in haar leven is aangegaan. En voor Henk? Wat biedt hem houvast?
Nou, die dingen in die kerk die brengen je in de eerste plaats tot rust. Dus Ja, één keer. Ervaringen. Dat je, vroeger vond ik het echt heel moeilijk om niet door te rammen. Zo, met van alles en nog wat. En met één keer in de week op de knieën, zal ik maar zeggen, dat helpt.
Eén keer op zondag? Eén keer in de week op zondag?
Ja, ik kan absoluut niet. Ik mantra ook mensen die zeggen, ja nee, ik ben enorm godsdienstig, maar ik ga niet naar de kerk. Want als ik niet naar de kerk ga, dan ben ik ook niet godsdienstig meer.
Dus het geloof geeft u wel houvast? Kan ik dat zo stellen?
Ja, dat is. Is het houvast? Ja, ik geloof het wel eigenlijk, ja. En je denkt na over allerlei dingen. Mensen vooral in je leven, over Helene. Over de kinderen en over het gemis van onze oudste zoon. En over van allerlei dingen. En dat gaat met zo'n liturgie. Gaat dat mee? Dan krijg je daar ruimte voor. Er wordt uit de Bijbel gelezen, er wordt dit gedaan en dat. Dat geeft mij meer structuur.
Het geloof biedt Henk houvast. Helene vindt houvast bij de mensen om haar heen. Twee tegenovergestelde inzichten van twee bijzondere mensen, die juist vanwege hun grote verschillen al 58 jaar bij elkaar zijn. Of, zoals Henk het verwoordde, twee mensen die geen zin hebben met elkaar op te houden.
Écoutez-moi, moi la chanteuse à demi. Parlez de moi, à vos amours, à vos amis. Parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous. C'est tout. Voilà, 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 voilà qui je suis. Me voilà même si, mise à nu j'ai peur, oui. Me voilà dans le bruit et dans le silence. Regardez-moi, ou du moins ce qu'il en reste. Regardez-moi, avant que je me déteste. Quoi vous dire que les lèvres d'une autre ne vous diront pas. C'est peu de choses, mais moi, tout ce que j'ai, je le dépose là. Voilà.
Hans Marcus, een bekende Amsterdamse kunstenares, heeft nooit in het Rijksmuseum van oud-directeur Henk van Os gehangen. Maar in 2019 was zij wel te gast in onze uitzending. We kwamen met haar in contact via de Poolse kunstenaar Andrew. En in het archief vonden we dit interview terug.
Dankjewel, leuk om hier te zijn. Ja, masker af. Ik ben eerlijk gezegd altijd een open boek, hoor. Om me heen, zeg maar. Ik vertel vrij open altijd over wat er om me heen gebeurt en hoe ik me voel en wat dan ook. Maar in mijn schilderijen is dat... Ik schilder natuurlijk heel veel. In mijn schilderijen is dat anders. Ik probeer altijd alle frustraties, mijn angsten, destijds mijn onzekerheden, gescheiden, een kind, voor de kost zorgen. Alles heb ik altijd in mijn schilderij gestopt. En toen mijn eigen frustraties, mijn angsten en mijn onzekerheden waren verwerkt via de schilderijen, werd ik een stuk sterker. En keek ik om me heen, keek ik naar de wereld, keek ik naar de verdraagzaamheid die er wel of niet was. Keek ik naar de daklozen die om mij heen waren. In feite keek ik om de hoek om te registreren wat gebeurt er allemaal om me heen. En dat ben ik dan weer ook gaan schilderen.
Nou, we zijn heel blij dat je zo wat van die lessen met ons wilt delen. En we zijn met jou in contact gekomen via een Poolse kunstenaar, een cliënt van ons.
Iemand met een heel veel bewogen leven. Hij kende je al toen hij nog zelf een heel luxe leven leidde. En ook bij openingen was van tentoonstellingen van jou. Maar hij raakt verslaafd aan drugs, wordt ziek en komt bij het Leger des Heils terecht. En daar ontmoet hij jou, want jij geeft schilderles aan mensen die bij het leger wonen. Daar is ook een hele grote serie uit voortgekomen. En we willen eerst even luisteren naar Andrew. Hij heeft jou geschilderd toen je 72 was. Dat is nu, hè? Je bent nu 72.
Ja, hij heeft onlangs een fotootje gemaakt met zijn telefoontje. En daar heeft hij een schetsje van gemaakt. Het is nog niet af, volgens mij.
Ik ben je dankbaar dat je bent. Wij hebben weinig gepraat op de chique borrels, eigenlijk. Omdat dan heb je altijd je Pierre op je been voor jezelf. Maar goed, wij begrijpen elkaar goed. Daarna, zij komen altijd onze afspraken na. En zij hebben me veel ondersteund. Zij is gewoon hartstikke lief. Ze is een engel op mijn schouder.
Ja, je wordt door hem een engel op zijn schouder genoemd. Kan je vertellen hoe dat was, die ontmoeting met hem?
Nou, ik heb Andrew ontmoet toen ik les gaf aan de daklozen van het Leger des Heils. En voor mij stond eigenlijk een beetje stille jonge man. Of nou, jonge man, hij is ook al ook 50, 60. Maar in ieder geval, hij had geen tanden. Hij had een heel duur petje op, dacht ik nog. Van Vivian Westwood, toen denk ik zo. En hoe is die combinatie dakloos, zo'n duur petje? Ik denk, dat heeft hij vast ergens gevonden. Eerlijk gevonden. En wij zijn in gesprek geraakt. Hij vertelde mij dat hij een flamboyant leven had gehad. Inderdaad in drank en drugs geraakt is. Maar nu even een zetje in zijn rug nodig had. En ik denk door ons contact ook. Ik heb nog steeds contact met hem, al een paar jaar. En door ons contact, hij stuurt mij zijn schetsen. Ik zeg, nou, het moet een beetje dit en een beetje dat. En ja, we hebben gewoon, ik vind het gewoon een ontzettend fijn mens. En ik ben zo blij dat ik hem ontmoet heb toen. Ik ben ook zo blij dat ik hem een klein beetje, al is het maar een vinger, heb kunnen geven van, joh, ga weer schilderen. Dat is goed voor je. En daar is hij dus nu ook weer mee bezig. En hij is uit het Leger des Heils. Hij woont zelfstandig. Hij kleedt zich fantastisch. Heeft prachtige tanden. Destijds was hij tandenloos. Nu heeft hij prachtige tanden. Het gaat hem goed. En ik mag hem ontzettend graag. En ik ben heel dankbaar dat ik hem heb leren kennen. En in mijn serie over verborgen verdriet, allemaal schilderijen over mannen die ergens iets hebben meegemaakt waar het levensdraadje, zeg maar, geknapt was. En ze bij het leger of in een rolstoel terechtkwamen, of hoe dan ook een ernstige ziekte kregen. Al die mannen heb ik geschilderd. Die hebben gehangen bij de fundatie in Zwolle. En er waren iets van 90.000 mensen die dat zagen. En ik was zo blij dat heel die serie op één wand mocht, zodat mensen ervoor stonden en konden denken, wat gebeurt hier? En dat is denk ik mijn gevoel als ik iets schilder, dat ik denk, mensen mogen denken, mogen zich wat afvragen. Wat gebeurt hier? Wat gebeurt er bij mij om de hoek? Heb ik ook iemand die ziek is? Kan ik ook iemand helpen? Daar gaat het over. En daarom, toen jullie belden van Radio Steunkous, dan dacht ik, steun gaan we doen. Ja.
Ja, we vroegen aan Andrew waarom hij denkt dat hij het gered heeft.
Mijn kracht is delen. Ik deel het altijd uit. Mag niet uit wat ik heb en hoeveel ik heb. Ik deel het uit. Kijk, ik heb een voedselbank. Een keer per week donderdag. Maar dan geef ik ook etentjes uit. Ik nodig mensen, want ik ben helemaal niets. Een keer per week eten met mij.
Ja, zijn kracht is delen. Herken je dat?
Ja, zeker. Het is een goed mens en en hij heeft smaak, hè? Hij heeft echt heel veel smaak. Hij kleedt zich fantastisch, maar hij. En met beperkte middelen, daar hoef je niet rijk voor te zijn om je mooi te kleden. En daarnaast, met een bloem uit de tuin en maakt hij een tafel klaar voor een gast. En voor een vriend of een vriendin. En dat ziet eruit als het mooiste hotel. Dus echt, met kleine middelen kan hij een heel rijk mens zijn.
Nou, we willen zo meteen graag wat meer weten over wat jij jouw kracht vindt. En dan gaan we eerst even luisteren naar een plaatje. Ik las in je boekje dat je vader echt hield van dit plaatje.
MUZIEK vader hield van dit nummer. Zie je hem nou voor je als je naar dit nummer luistert?
Ja, wij hadden thuis in Halfweg, waar ik geboren ben, hadden we een leunstoel, zo'n stoel met twee grote kussens met van die klosjes als je hem nog verder naar achter wilde plaatsen. En daar zat hij dan heerlijk met zijn sigaartje. Zat hij soms met tranen in zijn ogen geroerd. Zat hij dan naar de parelvissers te luisteren.
En kan je iets meer vertellen over je jeugd? Want je had een 10 jaar oudere broer. Een beetje een strenge moeder. Je was een beetje een vaderskindje al vroeg, of niet?
Ja, ik was een vaderskindje. Hij overleed toen ik 23 was. Maar ik was echt... mijn moeder was meer voor mijn broer. En dat hij 10 jaar ouder was, hield wel in dat ik niet... dat alle aandacht een beetje naar hem ging. En dat is niet heel erg, want ik creëerde op die manier mijn eigen wereldje. Dus lekker tekenen. Op mijn 11e zat ik alles al na te tekenen.
Neem even een slokje water. En op een gegeven moment gaan je ouders verhuizen, hè? Van Halfweg naar een dorp in Brabant.
Ja, klopt.
En op die middelbare school, daar begin je eigenlijk in je puberteit een soort onzekerheid te ontwikkelen. Of zit dat er al in als je heel klein bent?
Nou, het is zo. Ik ging naar het lyceum in Haarlem. En daar waren er was een tweeling. En ik kwam dus van Halfweg. En daar had je de suikerfabriek. En dat stonk enorm, hoor. Moet ik eerlijk bekennen. En dan zeiden ze, je stinkt, zeiden ze tegen mij. En dan ben je een meisje van 12, 13. En toch al niet zo zeker van jezelf. En dan, dat maakt zo'n indruk op je. Dat je voelt je dan helemaal niks meer. Maar goed, dan ben ik 17 en dan gaan we verhuizen naar Brabant. En dan kom je in zo'n dorp waar je... Nou, dat is een kikker. Die wilde heel nu
niet meer. We gaan eerst even een plaatje draaien. Dan kunnen we even zuigen op een snoepje en een watertje nemen.
Ja, heel goed, heel goed.
Weg met die kikker. Well, I saw my baby walking with another man today. Well, I saw my baby walking with another man today. When I asked her what's the matter, this is what I heard her say. See you later, alligator. She told me, nearly made me lose my head. When I thought of what she told me, nearly made me lose my head. But the next time that I saw her, reminded her of what she said. See you later, alligator. Pretty daddy, you know my love is just for you. She said, I'm sorry, pretty daddy, you know my love is just for you. Won't you say that you'll forgive me and say your love for me is true? I said, oh, wait a minute, baby. Ja, see you later, alligator.
Daar zien we Ans Weerleder. Is de kikker eruit?
De kikkertje, ik hoop het. Ik hoop dat hij wegluistert.
We waren net even aan het praten over je jeugd en hoe je toen je 17 was in een dorp terecht kwam.
Ja, dus ik verhuisde op mijn 17e met mijn ouders naar Brabant, naar Geertruidenberg. En daar kom je dan. Ik had net de jongens ontdekt in Haarlem. En ik had net mijn zwarte make-up in de bus naar het lyceum steeds zitten maken. Zwarte ogen en mijn haar op een paardenstaart en een rode cape. En zo belandde ik in dat dorp in Brabant. En daar werd ik toch een beetje met vierkante ogen aangekeken. Zo van, wat is dit voor een ding? En dus ik bleef eigenlijk aan het eerste beste vriendje hangen. En raakte zwanger. Dus ja, mijn jeugd was in één klap vrij snel voorbij. Maar goed, ik kreeg wel het mooiste cadeautje van... Wat je maar kunt bedenken. Mijn dochter. En die is altijd mijn muze geworden. En dat maakte alles goed.
Want dat huwelijk, dat heeft 10 jaar geduurd?
Ja, 10 jaar.
En dat was geen prettige liefde?
Nee, ik zeg altijd dat er soms in een relatie kunnen er dingen gebeuren die jou onderuit halen. En dat... Als er dan weinig goeds aan je is en zo... en toch al niet zo zeker meisje bent... dan knabbelt al dat zelfvertrouwen weg. Dus toen ik 30 was en eindelijk de moed had om te gaan scheiden... toen dacht ik... En nu? Nu moet ik voor de kost zorgen, moet voor mijn kind zorgen... wil in dat huisje blijven wonen. En toen kwam er op een braderie iemand... die had iemand nodig die voor 25 gulden portretjes wilde hebben... Nou, daar ben ik op ingegaan. Dus dat was mijn eigen eerste zelfverdiende geld. Daarna ging ik wat portretten maken en 8 jaar anatomie getekend op een hobbyclubje. Nou, uiteindelijk is het geworden tot wat het nu is. En het komt uiteindelijk allemaal goed. En wat ik zo fijn vind, als je terug kunt kijken, je bent over de 70 en je kunt terugkijken. En je kunt zien dat vanuit negativiteit toch zo ontzettend veel positiefs kan komen. Dan voel ik mezelf een zondagskind, denk ik. Ondanks al mijn onzekerheden en mijn angsten en frustraties destijds. En nu nog hoor, ik bedoel, het leven is een zoektocht. Dan nog denk ik van, nou, ik ben heel dankbaar.
Yes. Hans, deze had jij omgevraagd. Waarom is dit nou zo'n mooi nummer?
Nou, ik vertelde net al mijn dochter. Hè, dat zo'n soort zonnestraal die dan toch ineens in je leven komt. En dat was de plaat die ik eigenlijk tot en met de dag van vandaag... als ik die hoor en als ik die wil horen... dan denk ik aan mijn dochter. Isn't she lovely? Ja, ik denk dat iedere moeder dat zal snappen. Hè? Jouw kind is het mooiste en het leukste en het liefste. Maar dat was toen voor mij.
Maar Stevie Wonder heeft dat geloof ik ook voor zijn dochter geschreven. Hè?
Oh, dat zou kunnen.
Ja, ik dacht het wel, ja.
Hans, jij hebt je moeder ook bijna 10 jaar lang verzorgd. Hè? Die is 101 geworden. Kan je daar wat over vertellen hoe dat ging?
Nou, mijn moeder was 92 toen ze nog zelfstandig woonde in Halfweg. En toen heb ik haar gezegd, als je nou vlak bij mij komt wonen... dan kan ik iedere dag naar je toe komen. En nou, daar hebben we voor gezorgd. Ze kwam bij mij bij het Westerpark wonen. En ik kon iedere morgen 10 jaar lang heel braaf op mijn fietsje naar haar toe. En de ene keer was het eventjes haar krullen. De andere keer waren het sinaasappeltjes om uit te persen. En de boodschapjes en de chocolaatjes. Die
ze bracht elke dag een reep chocola mee.
Ja, en nou een tablet. Echt een tablet. En het ging, s'nachts ging dat op. En dan zei ze, morgen, snap je dat nou? die chocola is nu al op. Ze pikken hier hoor, zei ze dan. Ja, ze gaf iedereen de schuld behalve zichzelf. Maar goed, in ieder geval, ik ben zo blij.
Maar wel 101 geworden, de chocola
101
is
geworden.
Zo nee, slecht.
Wat ze zeggen over suiker is vergif. Ja, dat ging bij mijn moeder in ieder geval niet op. Dus nee, maar zij... dat was voor mij, omdat ik niet zo'n... Kijk, het waren mensen van na de oorlog. Die band met mijn moeder, tussen mijn moeder en mij, was wel goed... He, zorgzaam en alles, vocht voor me als een tijger. Maar dat lieflijke, dat echt zachte. En ze was toch een soort van afhankelijk van mij. Dus met alle respect voor alle zorgers die daar waren. Want ik hoefde in feite alleen maar de kleinere dingen te doen. Ik heb haar die laatste 10 jaar echt leren kennen. En daar ben ik heel dankbaar voor. Het is echt een waardevol proces geweest.
En wat denk jij dat het geheim is van vitaal oud worden?
Nou, ik word nu over een halfjaartje 73. En dan denk ik, goed bewegen. Toch een beetje op je eten letten. Niet al het lekkers. Kijk, ik lust alles. Van friet, drop, chocola tot ijs. Maar ik doe het niet. Gewoon bewust, omdat... het gaat op plekken zitten waar ik het niet wil hebben.
En, ja, want jij bent geen grammetje aangekomen al bijna je hele... Vanaf hoe lang ben je, heb je hetzelfde gewicht?
Nou, sinds mijn jeugd, 20 of zoiets.
Dat is werkelijk onvoorstelbaar, luisteraars. Ja, want ik weet niet of jullie weten hoe Ant
geen beeld
ziet. Ellie, kan jij beschrijven zo'n...
ik denk niet dat nodig is, want iedereen weet hoe je eruit ziet. Je bent een heel markante verschijning, zoals dat heet. En ik vind dat heel knap om sinds je 20ste geen grammetje aan te komen.
Ja, het is niet zo dat ik niks hoef te doen. Ik bedoel, ieder pontje door het mondje bij mij, hoor. Maar fiets veel als Johanna de Waanzinnige door het Amsterdamse. En lekker veel traplopen. En zolang het gaat en de knieën alles het doet, ja, moet je die vitaliteit benutten. En een beetje op je eten letten.
De prins die je nu hebt, de man die je uiteindelijk gevonden hebt... en waar je nu nog steeds mee bent.
Ja.
Is die nog helemaal vitaal?
Ja, mag ik hopen. Wij lopen om de beurt al die trappen bij ons 3 hoog, 4 hoog op. En we hebben een lift, maar die gebruiken we niet. Dus dat was een statisch iemand, een zakenman die altijd van in de auto, uit de auto, op kantoor, weet je dat? Mm-hmm. En toen dacht ik, als we op vakantie gingen, dan ging ik trimmen en dan ging hij in zijn auto achter mij aanrijden. Dat soort situaties. Maar goed, ik heb nu geleerd, ik mag hem 's morgens het briefje geven met de boodschappen en dan gaat hij de boodschappen doen. En dan loopt hij als een jogger loopt hij dan hardlopend of zachtlopend, maar toch flink doorlopend loopt hij dan. Doet hij voor mij de boodschappen. Dus hij heeft zijn uitje. Maar dat is ook al nodig. Bewegen is zo belangrijk. Als je het kunt. Hè?
En misschien tot slot heb jij nog een laatste les over hoe komt het nou dat dit echt wel een werkende liefde is?
Ja, ik was 40 toen ik hem leerde kennen. En eigenlijk had ik rond mijn 40ste bedacht, ik stop ermee. Ik ga leuke vriendinnen opzoeken en dan gaan we naar musea en dergelijke. En de mannen, ik had ze eigenlijk een beetje afgezworen. En dan komt er toch iemand op je pad die jou respecteert en die gewoon aardig voor je is en die je accepteert zoals je bent. Hè? Niet iemand die jou het liefst onder de vloer wil vegen, onder het kleed wil vegen, maar iemand die je op handen draagt eigenlijk. Want dat is dan wel weer het overdreven in deze situatie. Dat ik af en toe denk, ho maar. Dat is ook weer iets te veel van het goede. Maar wel zoveel liefde. En ik heb respect voor hem. Hij heeft respect voor mij. En dat is ook heel belangrijk in een relatie. Dat je dat houdt en hebt. En hij steunt me waar ik kan. Ik hoef eigenlijk alleen maar te schilderen. Hij doet de facturen. Hij regelt de portretten.
Hij houdt ook van jou zonder make-up.
En hij houdt, hij is de enige die weet wat er onder dat laagje zit. Onder dat masker zit.
Dit jaar viert Amsterdam haar 750ste verjaardag. Een jaar lang kun je overal in de stad deelnemen aan evenementen of wordt er aandacht besteed aan de geschiedenis van de stad. In 2021 bestond het van de Helsplein 100 jaar.
Speciaal voor dit lustrum maakte Radio Steunkous samen met historicus Ton Heidra een podcast over de 100-jarige geschiedenis van dit bijzondere boomrijke plein in Hartje de Pijp, Amsterdam.
Ja, ik ben Ton Heidra, ik ben stadsgeograaf en oud-pijpbewoner. En ik neem u mee in de geschiedenis van de Helsplein en de omgeving in het kader van het feit dat het van de Helsplein nu 100 jaar bestaat. Het gebied waar Van Helsplein ligt, dat was vroeger een polder. Natuurlijk, de hele pijp was polder, dat was de Binnendijkse Buitenveldse polder. En die polder is in de loop der jaren is die verkaveld. Maar hoe ging die verkaveling? Dat ging met sloten waar paden langs lagen. En die paden, dat werden op de duur straten. En dat is eigenlijk de pijp. De straat als de Rustenburgerstraat, dat was eigenlijk een straat die genoemd was naar een buitenverblijf van de Amstel. Rust en Werk of Rustenburg. Nou, en die had zo'n buitenverblijf, die had grondgebied helemaal tot de Boerenwetering. Uiteindelijk is er gebouwd. Er is niet zo snel gebouwd in dat gebied, want het gebied waar Van Helsplein ligt, dat was onderdeel van de gemeente Nieuwer-Amstel. Was helemaal geen Amsterdam. Dat was tot 1896 lag de grens bij het Hoedemakerspad. Dat is tegenwoordig de Van Ostadestraat. Dat was de grens tussen Amsterdam en de gemeente Nieuwer-Amstel. In 1896 is geannexeerd. En toen pas kon Amsterdam gaan doorbouwen. Daarvoor waren het ook nog gewoon allemaal weilanden. En toen kon men ook die omgeving van het Van de Helsplein gaan bebouwen. En in het begin was dat nog redelijk traditioneel. We volgden nog gewoon die oude sloten en paden die vanaf de Amstel naar de Boerenwetering lagen. De Tolstraat, nog in 1920, stond er nog een molen. Dat kan je helemaal niet meer voorstellen. En langzamerhand is dat gebied volgebouwd. Maar de gemeente zag dan met leden ogen aan, want al die pijp, nou ja, er was zoveel kritiek op. Die lange, smalle straten, was iets van een arme gover, flink, hoe heeft men je kunnen honen om zo'n straat aan je te noemen. Het was wel een levendige buurt. De pijp was ook wel een beetje een kartiële term van Amsterdam, waar allemaal kunstenaars, studenten woonden. Dus het was eigenlijk wel een hele levendige buurt. Maar zelfs die studenten en die kunstenaars vonden de pijp niks. Als je Frederik van Ede, die in de pijp woonde, hoorde over de pijp. Nou, dat was echt niets. En dat, al die schrijvers, Bordewijk, die er heeft gewoond, Willem Kloos, Gorten, die er gewoond, Herman Heijmans. Allemaal waren ze negatief over de structuren van de pijp. Gemeentebestuur, die wilde het anders. Maar de socialisten kwamen in de gemeenteraad. In 1914 werd Wieboud wethouder. En men vroeg aan architect Bijlage van de Beurs om een plan te maken dat er luxe mooi was, waar de arbeiders verheft konden worden. Dat was het idee. Niet meer die lange smalle straten met die alkoven erbij. Nee, het moest een buurt worden die iets chiques had, waar de arbeiders echt gezond konden leven. Dat is het beroemde Plan Zuid geworden dat in 1917 aangenomen is. En van de Helsplein zit net precies tussen het Plan Zuid en de Oude Pijp. Je ziet op het plein zie je de overgangen. Waarvan je de ene, de traditionele architectuur van de pijp ziet. En de andere kant de Amsterdamse architectuur die je de rest van Plan Zuid ziet. Van de Helsplein is heel anders dan andere pleinen. Zeer karakteristiek. En ja, 100 jaar geleden is eigenlijk het laatste en het mooiste gebouw van het plein gereed gekomen. Ja, dat is ook een juweeltje. De balkonnetjes die zijn zo bijzonder. Ja, het is wit, zijn wit geschilderd. Maar wat het aardige is, het is niet recht toe recht aan. Nee, er zitten ovale vormen zitten erin. Het is echt werk van hout dat rondtoe loopt. Dat maakt zo'n balkonnetje interessant. Er zitten vormen in. Er is heel veel hout zit aan het gebouw. En smeedwerk. En dan bijvoorbeeld weer de hijsbalken. Het is een voorbeeld van Amsterdamse schoolarchitectuur. Het gebouw is een kunstwerk. Dat is het gebouw. En het is gemaakt door Piet Kramer. Piet Kramer, ja, dat was een flamboyante man. Artiest. Een van de toparchitecten van de Amsterdamse school. En dat maakt van de Helsplein ook extra bijzonder. Piet Kramer zei eigenlijk zelf van me, je moet me geen architect noemen. Ik ben kunstenaar. Het plein is heel bijzonder. In de pijp zijn niet veel pleinen. Maar dat moet ik eerlijk zeggen, dat is allemaal heel bijzonder hoor. Dat al die lange smalle straten, maar je hebt bijna geen plein. Dat daar een pleintje is, dat is al heel karakteristiek voor de pijp. En wat het ook wel heel bijzonder maakt, die prachtige bomen op het plein. Prachtige platanen, heel groot. In de zomer geven ze een geweldige schaduw. Het is zoiets bijzonders wat je eigenlijk alleen maar in zuidelijke landen kan verwachten. Het geeft het plein een beetje een sfeer van het Quartier Latin, het Parijsachtige. Die bomen verwacht je op een pleintje in Parijs. En dat is misschien nog wel het meest karakteristiek. Architectuur is mooi. Maar die bomen die maken dat plein, die geven het plein een identiteit die geen enkel plein in Amsterdam heeft. Ik heb jarenlang in Pijp gewoond en eind jaren 80 kwam het stadsdeel de Pijp werd ingesteld. Die zat om de hoek in de Karel de Gerderstraat. En daar gingen we altijd aan heen, want we waren met bijna niks eens in die tijd. Alle plannen bestreden we bijna. En na afloop, ja, ging iedereen altijd naar de kroeg op het Van de Helsplein, de Quibus. En er werd nagepraat. We hadden eerst in de vergadering de politie uitgescholden. En na de vergadering gingen ze samen wat drinken. En het verhaal gaat ook wel. Maar ik geloof ook wel dat ik het ook wel een beetje gemerkt heb. Dat er beslissingen genomen werden die later in de kroeg hier werden teruggedraaid. Ja, vlakbij het Van de Helsplein ligt het het beroemde complex van woningcorporatie De Dageraad. Dat is eigenlijk het hoogtepunt van de Amsterdamse school. Veel vergeleken met Gaudi in Barcelona. En het is gemaakt ook weer door Piet Kramer. En dat heeft hij samen gedaan met zijn vriend Michel de Klerk. Het is niet helemaal duidelijk wie wat heeft. Pleinen wordt dan gedacht dat is van Michel de Klerk. En die grote toegangspoort, bijna de Burgt, als je die straat van de Peltakstraat inkomt, de burgemeester Tellegenstraat. Dat wordt al aan Piet Kramer toegeschreven. Het grootste, dat hoorde bij Piet Kramer. Ja, de woningen in de Dageraad die zijn gemaakt voor arbeiders. Het zijn woningen van de woningcorporatie. Dat was wel weer het verschil van de Helsplein. Dat was niet dat meer middenstandswoningen waren dat. Hier, dit waren echt voor de arbeiders. En het bijzondere is dat mooie woningen voor de arbeiders waren. Het was wel zo dat de arbeiders, die kregen een mooie woning, maar moest zich ook wel naar gedragen. Het huis was belangrijk, de tafel in het midden, het gezin moest ook een goed boek lezen. Dus bij het Coöperatio van de Hoek was ook een bibliotheek. Iedere dag, elk half uur, slaat de klok van de oude bibliotheek op het Coöperatiohof. Dat de arbeider hoefde niet naar de kerk, maar die moest een goed boek lezen. De Amsterdamse school was ook een opvoedende beweging. Er wordt ook wel eens gezegd dat die raampjes, dat zijn de beroemde ladderraampjes, dat die gemaakt waren zodat de vrouwen, ja, vaak uit de oudere buurten kwamen, ja, ook uit de pijp, dat ze niet uit de ramen hingen, maar dat ze thuis zaten bij de kinderen. Is niet helemaal, is een beetje een mythe. Want de Amsterdamse architecten wilden er ook iets moois van maken. In alles was aandacht. De huisnummers, prachtige huisnummers, werd conform gegeven. En bij het dagelijks complex, ja, dat was ook mooi dat beroemde kunstenaars bij betrokken werden. De beroemde kunstenaar John Redeker, die heeft die beelden gemaakt. En op de hoek is een school. Daar heeft Hilde Krop beelden gemaakt. En die Hilde Krop heeft ook samen met Piet Kramer heel veel beelden gemaakt op die bruggen. Heel vaak het verhaal over onze school gaat dat Wieboud belangrijk was. Was hij ook, maar dat was ook burgemeester Teller. Samen hebben ze die stad laten groeien. En in zijn burgemeesterschap is ook Van Helsplein tot stand gekomen. En hier, bij het dagelijkscomplex, is een monument voor burgemeester Teller. Want burgemeester Teller is op 16 april 1921, dus 100 jaar geleden, is hij overleden. En de woningcorporaties hebben hem willen bedanken met een heel groot mooi monument. En dat monument staat vlakbij het Van de Helsplein, aan het eind van de Peeltakstraat. En met kunst van Chris van der Hoef en Driekus Jansen van Galen. Heel groot monument. Het is in het midden is het een plaquette van de burgemeester. Maar die wordt op handen gedragen door handen. En aan weerszijden zijn vogels en sterren die hem ten hemel voeren. En boven zijn de deugden van de burgemeester uitgebeeld. Moed, trouw, gezag. En daarnaast zijn er ook een man en een vrouw met kinderen. En die symboliseren weer de volkshuisvesting. Het beroemde complex van woningcorporatie De Dageraad. Daar zit tegenwoordig nu ook een museum, De Dageraad, die aandacht schenkt aan de Plan Zuid. Maar ook aan de architect Piet Kramer. Ook, dat is een onderdeel van Piet Kramer, wordt daar beschreven. Heel interessant. Je kan er echt naar binnen. Je kan zien hoe die architectuur tot stand gekomen is. Een bezoek, ja, moet je gedaan hebben. Het is burgemeester Tellegenstraat 128... vlakbij het Van der Helsplein.
Niet met de deuren slaan.
Ja, zuster, nee, zuster.
Tot zover deze uitzending waarin we in de archieven doken. Tot Steunkous.
Ja, zuster, nee, zuster.
Zijn heerdene buren.
Ja, zuster, nee, zuster. Laten we allemaal doen wat we willen. Zonder te schreeuwen en zonder te gillen.
Doe wat je het liefste doet.
Ja, zuster, nee, zuster.
Dan is het altijd goed.
Ja, zuster, nee, zuster. Ja, zuster, nee, zuster. Ja, zuster, nee.